Ik ben vandaag op bezoek bij Merel. Merel woont nu nog in Rotterdam, maar binnenkort niet meer. Ze verhuist namelijk met haar gezin voor een half jaar naar Bali. En hoe zij op die beslissing is gekomen, hoe ze dat doet met werk en hoe ze de kinderen meeneemt in dit proces, dat ga ik aan haar vragen. Dat is handig.
Ja, je kan alles zien wie er komt zo.
Kom erin. Ja, dank je. Ja, wat leuk om hier te zijn.
Ja, herken je het?
Ja.
Ja, dat dacht ik wel.
Leuk in het echt. He. Want jij hebt dit huis gekocht zonder dat je wist wat je kocht.
Ja.
Ofwel, je hebt meegedaan en kopen zonder kijken.
Hallo, wij zijn Marco, Merel en Milou.
We verwachten gezinsuitbreiding. En daarom zoeken we een huis met een tuin.
Maar wat heerlijk. En jullie wonen hier nog steeds heel fijn.
Ja, nu 3,5 jaar alweer.
Zo.
Dus dat gaat ook hard.
Ja, maar je zat in het eerste seizoen.
Allereerste seizoen.
Ja.
Mega spannend. Ja, wie koopt er nou een huis zonder dat hij het gezien heeft? Nou, wij.
Ja. Hoe kwam je bij dat programma ook?
Nou, via mijn moeder. Ja, die had een oproep op televisie gezien. Want wij kijken eigenlijk helemaal geen televisie meer zelf. Ja. Maar die had een oproep gezien. En wij waren aan het zoeken in Rotterdam. We konden het niet vinden. We hadden eigenlijk, het was de eerste huis dat we gingen kopen. We hadden nul idee van de huizenmarkt. Nul idee van hoeveel geld het allemaal gaat kosten. En we kwamen er zelf niet uit.
Ja.
En toen dacht ik, ja, hoe moeilijk is het? Je geeft een goede briefing.
Ja.
Je zegt wat je wil. Je spreekt je wensen uit. En je zegt tegen het programma, gaan jullie het maar regelen.
Ja.
Volle vertrouwen.
Hoe lang moest je wachten op het huis?
We hebben uiteindelijk met het begin van de intakegesprekken, totdat het uitgezonden was, duurde anderhalf jaar. Ja, ja, dus dat was echt een best wel lang traject. Nu denk ik, als je nu seizoen 4 zijn ze inmiddels, of 3, 6, ik weet het eigenlijk niet eens meer.
Veel.
Ja, maar dan weten ze, zij kennen natuurlijk ook het spel, zij weten ook hoe het werkt. En dus dat gaat allemaal sneller, maar bij ons was het best wel een traject hoor. En dat was heel spannend. Ja.
Anderhalf jaar, wauw, anderhalf jaar vol zenuwen.
Ja, in het begin niet. Want toen was het echt dat je denkt, ja, maar we doen mee. En nou, succes, doei. Ik voelde ook echt, je moet dat dus tekenen als ze helemaal een huis hebben.
Ja.
Nee, daar waren we niet. Maar daarvoor, zeg maar, hadden we helemaal geen zenuwen. Want ja, zij gingen het voor ons doen.
Jullie wonen hier heel fijn, maar binnenkort ga je weg. Zullen we het daar even over gaan hebben?
Nou, dat is een goed idee.
Ja.
Ja. Wil jij wat drinken?
Lekker, ja. Glas water.
Oké, ga ik even pakken. Kijk ondertussen even rond en voel je thuis.
Hey, we hebben net al over jullie mooie huis gehad. Laten we nog even een stap terug doen, want ik ben heel benieuwd naar jouw loopbaan. Waar ben je begonnen? Je hebt Media Entertainment Management gestudeerd, als ik het goed zeg.
Ja, goed. Ja, hier in Rotterdam. Ik zeg al dat ik communicatie heb gestudeerd, want niemand weet precies wat zo'n opleiding inhoudt, maar eigenlijk is het gewoon een vorm van communicatie.
Yeah.
En ik ben begonnen toen ik ik moest nog 17 worden. Dus ik was echt guppie. Ik kwam van de havo af. En ik wist één ding. Ik wil niet in Zeeland blijven.
Mm-hmm.
Ik voel de wereld is zoveel breder dan alleen Zeeland. Ik wil naar Rotterdam. En toen ben ik gaan studeren. En dat ging allemaal perfect. Achter elkaar door. Dus ik was 20. En ik was klaar.
Wow.
En ik ben gaan werken.
Yeah.
Ja, ik ben na mijn afstudeerde ben ik meteen in communicatiebaan gerold. Ik ben als communicatiemedewerker gaan werken voor het jongerenjaar. Rotterdam was Europese jongerenhoofdstad. En ik dacht, ja, ik ben jongeren hier in Rotterdam. Dus ik ga hier aan bijdragen.
Yeah.
Dit is mijn manier om hier impact op te maken.
Cool.
En zo ben ik in de jongerencommunicatie beland. En dat waren meteen landelijke campagnes. Grootste campagnes. Echt met commercials op MTV. En om maar te laten zien hoe groot het jongerenjaar was. En van daaruit ben ik eigenlijk steeds doorgerold in allemaal banen. Ik heb heel veel jongerencommunicatie gedaan. Campagnes voor jongeren. Wat ik in die campagnes deed, is leren denken vanuit je doelgroep.
Yeah.
Alleen een doelgroep is niet alleen de jongeren als je een campagne voor jongeren maakt. Het zijn ook de ouders. Het zijn ook, ik heb campagnes voor scholen gemaakt. Er waren ook schooldirecties.
Cool.
Ik zat aan tafel bij het ministerie. Je moet al die mensen moet je meenemen en die hebben allemaal belangen en die denken allemaal vanuit zichzelf. En dus als ik iets heel goed heb geleerd, dan is het leren denken vanuit een ander.
Ja.
Wat heeft de ander nodig? En hoe kan je er dus voor zorgen met je communicatie, met jouw boodschap, dat die ander zich gehoord en gezien voelt? En daarmee kan je heel veel, kan je een heel verschil maken. En dan maakt het voor mij eigenlijk niet uit wie mijn doelgroep is en ook van al mijn klanten. Het maakt niet uit welke doelgroep zij hebben eigenlijk. Ja. Want ik weet welke vragen je moet stellen om erachter te komen wat zij denken, hoe ze zich voelen, wat hun problemen zijn, wat hun angsten zijn, maar vooral ook waar ze naartoe willen.
Ja.
En op het moment dat jouw product, ik ben nu business coach, want het gaat over producten, het gaat over diensten. Op het moment dat jouw bedrijf ervoor zorgt dat iemand van zijn pijn naar zijn verlangen toe gaat, dan kan je iemand helpen. Ja, en die ondernemende moeders dan.
Ja.
Ja, dat vind ik gewoon zelf de leukste doelgroep. Omdat ik me ontzettend in hen kan inleven. Want ik ben een ondernemende moeder.
Waar je dus begon als jongere. Ja, precies.
Ja, ik ben meegegroeid met mijn doelgroep.
Ja. Superleuk. Hey, en die, kijk, we praten nu inderdaad alsof het een hele makkelijke stap is geweest naar het ondernemerschap. Maar wat is voor jou de aanleiding geweest om voor jezelf te beginnen?
Dat was een burn-out. Ja. Dus eigenlijk is dat geen fijne aanleiding,
nee.
Maar wel een aanleiding waar ik echt superveel van geleerd heb.
Ja.
Want nou ja, wat ik net al vertelde, mijn baan in loondienst ging supergoed. Eigenlijk overal waar ik kwam groeide ik door en nou ja, ik had daar heel veel plezier in.
Ja.
Alleen ja, toen werd ik moeder en toen wilde ik mijn ambities, ja ik ben nog wel lekker ambitieus, die wilde ik houden. Maar ik ging wel minder werken.
Okay.
Dus nou ja, dan kom je al in zo'n impasse wat niet heel lekker gaat. En vervolgens deed ik natuurlijk mee aan kopers om te kijken. Wat veel meer stress opleverde dan ik van tevoren had gedacht.
Ja.
En wat ik deed, en dat is gewoon iets wat ik van nature doe, is dat ik denk dat het allemaal wel meevalt. Dat ik nog wel even door kan. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet goed naar mijn lijf luisterde. En ik allemaal al signaaltjes kreeg van hey, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed.
Kun je die signaaltjes ook benoemen? Want ik denk namelijk dat dit een valkuil is van heel veel moeders.
Ja, ja. Nou, ik was zwanger van Coco, van onze tweede. Ja. En had dus op dat moment te veel stress zonder dat ik het eigenlijk zelf doorhad.
Ja.
En dat merkte ik aan. Ik kreeg heel veel last van mijn rug. Ik kreeg bekkeninstabiliteit. Ik sliep heel slecht. Maar rationeel ga je dat allemaal vanuit je hoofd, ga je allemaal zeggen, ja, maar het is logisch, je bent zwanger.
Ja.
Ja, weet je, de ene zwangerschap is de andere zwangerschap niet. Logisch. Zo. En ondertussen bleef ik dus gewoon werken, terwijl ik pijn had. Maar dan stopte ik een paracetamolletje erin en dacht ik, ja, je mag niet aanstellen.
Ja.
Ik heb veel te lang mijn oudste dochter ben ik blijven tillen.
Ja.
Dus ja, die tilde ik op de fiets, die tilde ik de trappen. We woonden op dat moment 1 hoog. Dus ik moest trappen lopen. De oudste wilde natuurlijk niet lopen, dus die tilde ik nog gewoon. Al dat soort dingen. Ja, dat is gewoon dom. Maar dat doe je wel.
Is dat dom? Ik weet het niet. Want deze is namelijk pijnlijk herkenbaar. Dus dan ben ik ook dom.
En weet het. Ik noem het omdat ik weet dat heel veel moeders dit blijven doen.
Ja.
En bij heel veel moeders gaat het ook goed. Bij mij ging het niet goed. Omdat ik die combinatie van stress had. Dat ik ook nog mijn huis uitbesteed had aan heel veel mensen. Wat heel veel meer stress gaf. Dus ja, eigenlijk als je gewoon te veel stress in je leven hebt. Ja, toen werd Coco geboren. Toen kreeg ik op dat moment, eigenlijk in dezelfde week ongeveer, kreeg ik te horen dat er een huis voor ons gekocht was.
Wow.
Dus dat zijn life-changing events die allemaal tegelijk kwamen.
Yeah.
En toen moest ik weer gaan werken.
Yeah.
En ik merkte gewoon aan alles. Mijn brein werkt niet meer. Het klopt niet. Het doet het niet zoals ik gewend ben.
Nee.
En dat mocht niet van mezelf, want kom op. Ik ben een slimme, ambitieuze vrouw. Ik heb altijd alles kunnen bereiken wat ik wilde. En nu werkt het niet mee. Wat een onzin. We gaan gewoon door. Ja, dat is niet echt de mindset die je helpt. Heb ik inmiddels ontdekt. Ja, dus toen ben ik echt uitgevallen op mijn werk. En daardoor ga je dus nadenken van, hey, waar word ik echt gelukkig van?
Ja.
Is dit het verschil? Is wat ik wil maken? Is dit een impact die ik wil maken? En word ik hier gelukkig van? En ik zat op dat moment in een baan die fantastisch mooi was, maar waar je bij je geen resultaten zag.
Ja, ja.
Ik werkte op dat moment voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
Mm-hmm.
Dat was een meerjarenplan om Rotterdam Zuid gelijk te zetten aan Rotterdam Noord. Alleen ja, meerjarenplan.
Ja, dus je ziet niet
20 jaar als het hele plan. Dus de impact die we met z'n allen maken is fantastisch. Alleen je ziet geen resultaten. En ik ben gewoon iemand die heel blij wordt van resultaten.
Ja.
En toen ging ik dus nadenken, oké, dit was dus blijkbaar niet de baan voor mij. Maar daar denk je pas over na, op het moment dat je dus door andere factoren uitgevallen bent eigenlijk.
Ja.
En toen ging ik dus met een loopbaancoach kijken van, hey, waar word ik gelukkig van?
Cool.
En dat was echt een hele goede stap, want toen ontdekte ik van nou, eigenlijk wil ik vanuit mijn hart gewoon iedereen blij maken. Ja, dat is heel naïef, dat kan niet, dat weet ik zelf ook heel goed. Maar dat is wel
mooi
wat ik wil streven. En wie kan ik op dit moment het beste daarbij helpen? Dat zijn ondernemende moeders. Omdat er zoveel moeders zijn die eigenlijk hetzelfde voelen als ik. En eigenlijk ook streven naar vrijheid. Want dat is wat we willen. Als je een moeder wordt, dan wil je er en voor je kinderen zijn. En voor jezelf blijven. En die spagaat. Dat is een rotgevoel.
Ja, nee, dat is het. En ik herken heel erg wat je zegt. Dat het gewoon, laat staan als je dan ook nog eens net een nieuw huis hebt.
Maar het was gewoon te veel.
Dat was te veel. Maar dat moment inderdaad dat je teruggaat naar je werk. Vaak leggen we die lat weer zo hoog, hè? Want je hebt 4 maanden ben je eruit geweest. Dus je wil gelijk gaan bewijzen van ik kan het nog.
Ja.
Terwijl je bent nog herstellende.
Ja.
Eigenlijk zou je een soort van rustig terug moeten komen.
Ja, en ik weet dat er, ik weet de cijfers niet uit mijn hoofd, maar er zoveel moeders zijn die dus na hun terugkeer op de werkvloer uitvallen. Ja, dat is gewoon eigenlijk super dom van de maatschappij hoe dat ingericht is. Dat is gewoon super zonde. En dat doen wij moeders ook zelf.
Ja.
Dat heet je hand in eigen boezem. Want je wil gewoon blijven wie je was. Maar dat kan niet meer, want je wensen en je verlangens zijn veranderd.
Ja.
Ik wilde ook bij mijn kinderen zijn. En toen kwam ik dus met die loopbaancoach tot de conclusie van, ja, maar als je zoveel vrijheid verlangt om de kinderen straks van school te kunnen halen, te kunnen werken op jouw voorwaarden, om te kunnen kiezen met wie je werkt, wanneer je werkt, al dat soort dingen, dan kan dat niet voor een baas. Dan kan dat alleen op het moment dat je voor jezelf begint.
Ja,
en dat was voor mij het moment om te zeggen, oké, ik ga alle kennis die ik heb, ga ik bij elkaar verzamelen. En ik ga doen waar ik blij van word, maar waar ik heel veel andere mensen ook blij van kan maken.
En dit was bij Coco, je tweede dochter. Maar op welk moment in je carrière werd je voor het eerst moeder?
Ik was 27 toen ik moeder werd. Ja. Bijna 28. En op dat moment was ik dus al 7 jaar aan het werk. En voor mij was het dus een heel logisch moment. Maar als ik nu terugdenk en naar vrienden kijk, die allemaal best wel wat later moeder zijn geworden, denk ik, was misschien best wel jong. Maar voor mij had ik in mijn carrière al echt enorm veel stappen gezet. Ik was al van communicatieleden naar projectleider van landelijke campagnes gegaan. Naar projectmanager van die campagnes. Van baan naar baan en zo. Dus het was wel een juist moment dat je denkt, ik heb dat werk, die ambitie is al. Dat stukje verlangen naar de ambitie, hoe zeg je dat? Dat is al vervuld.
Yeah.
En nu komt die kinderwens.
Yeah.
Dus toen was ik eigenlijk nog vrij jong. Maar dat was het moment in mijn carrière. En bij de tweede was ik dus al teruggeschroefd.
Mm-hmm.
Is het juiste woord? Nou ja, je snapt wat ik bedoel.
Ja, dus dan was je een dag
in
minder.
Ik was minder gaan werken. Mm-hmm. Maar ik wilde evenveel blijven doen. En die balans, dat gaat gewoon niet.
Oh, deze is ook pijnlijk herkenbaar hoor. Dat je van 5 naar 4 dagen gaat en dan probeert al het werk van 5 dagen in die 4 dagen te doen.
Ja. Ja, maar dat is aan werkgevers. Want er komt niet vaak iemand, wordt er niet aangenomen voor de taken die blijven liggen. Maar het is ook aan mijzelf. Want je wil ook gewoon die verantwoordelijkheid blijven dragen. En laten zien van ik ben nog steeds dezelfdegene als die ik was.
Precies.
Maar dat gaat dus niet. Nee.
Wat vind je het mooiste en het moeilijkste aan het moederschap?
Oh, wat een mooie vraag. Ja, het mooiste vind ik het plezier zien dat kinderen kunnen hebben van piepkleine dingetjes.
Yeah.
En blijdschap. En het zien hoe zij eigen zijn met hun emoties. En zo extreem in het moment kunnen leven. En daar kan ik weer heel veel van leren. Want dat was ik dus even een beetje kwijt. Maar dat zie ik zo aan mijn kinderen. Dat vind ik echt prachtig.
Yeah.
Daar ben ik heel enthousiast van. En het moeilijkste. Loslaten.
Yeah.
Dat is sowieso een thema voor mij. Ik ben best wel een beetje een controlfreak. Ik hou ervan om controle te hebben. Ik hou gewoon ervan om te weten waar ik aan toe ben of zo. En bij kinderen is dat heel erg onvoorstelbaar.
Yeah.
Ja, dat weet je van tevoren niet. Nee. Nee, en ook gewoon kleine stukjes vertrouwen. Als in, wanneer laat je ze alleen fietsen? Dan zie je zo'n klein guppie, ook eens nu 4, die fietst zelf naar school.
Wauw.
Ja, dat is een heel groot stuk loslaten. Weet je, ze kan het fietsen. Ze kan de verantwoordelijkheid aan, ze luistert goed. Dus ik weet dat dit goed gaat. Maar, dat is gewoon een stuk loslaten en vertrouwen hebben in dat ze zoveel meer kunnen dan wij denken eigenlijk.
Is er iets wat je geleerd hebt door het moederschap wat je dan weer kan toepassen in je werk?
Nou, wat ik er vooral van heb geleerd is dat ik natuurlijk weet... wat ik meemaak, maken mijn klanten ook mee. Dus je kan op zo'n manier heel makkelijk met ze levelen... dat je ook flexibeler wordt. Weet je, op het moment dat zij even bellen en zeggen... nou, ik heb echt een crap nacht gehad. En ik zit er zo even niet lekker in. Ja. Dan ken ik dat. En is dat ook oké. Dan mag dat er ook zijn. En daardoor heb ik met mijn klanten zo'n fijne... ja, vertrouwensband eigenlijk, omdat je elkaar gewoon snapt. En dan als je een goede verbinding met elkaar hebt, dan werk je gewoon veel fijner met elkaar.
Dat is het altijd halve werk.
Ja, zeker.
Mooie. Hele mooie. Jij vertelde dat door je burn-out ga je elke dag even wandelen.
Ja, zeker. Zullen we dat anders gaan doen nu?
Ja, dan zeggen we lekker even naar buiten.
Top. Ja, goed idee.
Deze omgeving, dit is helemaal jullie.
Ja, Rotterdam, de drukte, de rust in de drukte, dat moet je zeggen. Ons plekje.
Jullie plekje.
En toch gaan we naar Bali, dat wil je vragen, hè?
Ja, ik wil het vragen.
Ja, want we gaan dus overwinteren, een half jaar, met ons hele gezin. Ja. Pak alles op en we trekken naar Bali.
Hoe kwamen jullie op dit idee?
Nou... ja, wij zijn gewoon reizigers in hart. Dus Marco en ik hebben... ik vertelde natuurlijk dat ik al heel vroeg was gaan werken. Nou, dan heb je ook heel vroeg heb je dan al geld. Dus wij hebben de hele wereld kunnen zien. Met alle vakantiedagen hebben we gespaard. Als we overwerkten, spaarden we die dagen... om 2 keer per jaar 3 weken op reis te kunnen. En dat hebben we 10 jaar lang gedaan. En toen met kinderen dachten we... waarom kan het niet ook gewoon met kinderen? Ja. Dus toen Milou 3,5 was en Coco 1 jaar en 3 maanden volgens mij. Ik weet het niet precies. Kon die van nog niet lopen, nog net niet. Ja. Zijn we naar Nieuw-Zeeland gevlogen. Ja, daar zijn we 6 weken hebben een camper. Ja, met z'n allen daar dat eiland rondgetoerd. En dan denk je, er is zoveel moois te zien. Ook voor kinderen. En ze leren hier zo ontzettend veel van. Het is gewoon briljant. Dit moeten we vaker doen. En toen hebben we afgesloten. De laatste week hebben we afgesloten op Bali. Om nog lekker even te genieten van de zon. De dingen. Het strand, de zee, het zwembad. Alles wat je wil hebben. Gewoon voor een normale vakantie, zeg maar. En toen dachten we, het is hier toch fantastisch. Ik zou hier kunnen wonen.
Maar dat zaadje werd dus toen al geplant?
Ja, toen al inderdaad. Alleen ik dacht, het kan niet. Ja. Want Milou was 6 jaar, die moet naar school. Dat hokjes, kan niet. Het kan gewoon niet. Maar het zei een vriendin van mij, maar hoezo niet? Het kan wel. Want je zet ze gewoon op een internationale school. En hoeveel moet je doen? En toen dacht ik, dat had ik het markt over. En toen keken we elkaar aan en dachten, wow, dit gaan we doen. Dit kan gewoon. Maar ja, ik zeg gewoon, maar het is niet zo gewoon, want het zijn niet zoveel mensen die dit doen.
Nee, maar je gaat dus overwinteren. Dus het is niet zo dat nu jullie prachtige huis te koop komt.
Nee,
jammer jongens.
Nee.
Maar?
Nee, joh, Rotterdam is ons stekkie, maar die winters, daar word ik niet zo gelukkig van. Ja. Dus, en we willen dit eenmalig gewoon een keer gaan testen.
Vet.
Hoe is dit? En voor de kinderen is het natuurlijk fantastisch, want ze gaan op een internationale school dus daar. En daar hebben ze hele kleine klasjes, dus maar 8 kinderen, dus ze gaan hartstikke veel leren. Ja. En ze spreken waarschijnlijk Engels vloeiend als ze terugkomen. Ja. En gewoon andere culturen leren kennen.
Hoe heb je de kinderen meegenomen in deze beslissing?
De beslissing hebben wij gemaakt. Ja. Ik bedoel, het is wel de ouders beslissen, de kinderen gaan mee. Zo werkt het bij ons wel in dit geval.
En ze zijn ook jong. Dus
ze zijn heel jong. En ze kunnen ook nog helemaal niet zo goed beseffen wat het nou precies inhoudt. Ja. Maar Milou is 6, dus die snapt het heel erg goed. En Coco snapt het een beetje. Daar ben ik gewoon de voordelen van laten zien. Hey, hoe zou jij het vinden als je iedere dag 30 graden hebt? In plaats van hier met je winterjas. Hoe zou dat zijn? Hoe zou je het vinden als je heel veel nieuwe vriendjes kan gaan maken? Hoe zou je het vinden als we iedere dag naar het strand kunnen? Hoe zou je het vinden om op Bali te zijn? Waar ze alle fotoboeken van gezien heeft. Waar ze al gezien heeft hoe fijn we het daar gehad hebben. Dat vond ze fantastisch. En toen hebben we wel gezegd, oké, maar dat betekent wel het een en ander. Dat betekent wel dat je hier dan tijdelijk je vriendjes hier moet missen.
Yeah.
En toen ging zij redenen bedenken waarom dat oké was.
Oh, lief.
Dus zij ging zelf al bedenken van die komt dan half jaar weer terug en die zie ik dan wel weer. En een half jaar heeft zij geen tijdsbesef, hè. Maar dan zie je dan wel weer. En maar ik kan iedere dag naar het strand. Ik kan iedere dag zwemmen. Ja, is logisch. Dit gaan we doen. Dus zij waren echt even enthousiast als wij waren. En dat geeft zo'n vertrouwen en zo'n rust.
Waar kijk je het meeste naar uit als het om Bali gaat?
Ik kijk er heel erg naar uit om daar de vrije tijd te hebben. Want Marco en ik gaan allebei minder werken. Zodat we kunnen surfen, zodat we boeken kunnen lezen. Zodat we gewoon kunnen genieten. Ja. En dat we de tijd dat de kinderen niet op school zijn, tijd hebben om met hen te zijn.
Ja.
Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Waar ik minder naar uitkijk, wat ik spannend vind.
Ja.
is ja, of de kinderen daar gaan aarden. Dat komt echt goed. Want dat vertrouwen voel ik wel. Maar dit is wel iets wat ik aan Milou heb gevraagd. Van, hey, wat zou je niet leuk vinden aan Bali? Ja. En toen zei ze, ja, ik ben bang dat ik het niet begrijp. Dat ik de taal niet spreek. Want dat is heel anders. En dat besefte zich dus heel goed. En daar hebben we dus meteen een soort van actie op ondernomen. Dat we dachten, oké, wat moeten we hiermee? Kunnen we haar nu al Engels leren?
Slim.
En toen besefte ons, maar dat doen we al voor een heel groot deel. Want we hebben haar sinds dat ze, het is het anderhalf is, hebben we Engelse filmpjes laten kijken.
Kijk.
Een soort van al vooruit bordurend omdat we dit ooit zouden doen. Nooit bewust over nagedacht, maar wel gedaan. En dus zijn we ook daar bewust mee bezig geweest. En dat we haar dus bewust hebben van, je spreekt al Engels. Dus op het moment dat we tegen haar Engels gingen praten, kan ze nu al woordjes en zinnetjes terugpraten. En ze vindt het heel leuk om te leren.
Super.
Dus daar, dat gaf me zoveel vertrouwen. Dat ik denk, oké, de enige angst die zij voelt, dus dat ze natuurlijk, of die ik ook voel, dat ze niet geaccepteerd wordt daar, dat ze niet in de klas, dat ze het niet naar de zin heeft. Dat zou ik het allerergste vinden. Maar ik kan me echt bijna niet voorstellen. Kan gewoon niet.
Spannend. Ik heb nu ook al zin om het met je, weet je wel, fast forward in time.
Ja, om te zien hoe het daar echt is. Ja, dat snap ik wel.
Ja. Oh, Merel! Wat gezellig!
Hallo!
Vanuit Bali.
Oké, want ik heb zoveel vragen voor jou. Hoe is het?
Ja, het is heel goed. Ja, we zijn nu 5 maanden alweer op Bali. En echt, je ziet het aan mijn huid, aan mijn alles. Ik ben hartstikke bruin. Ondanks factor 50. Het is gewoon super lekker weer hier nu. Het is hier heel goed.
Hey, en je hebt het nu fijn? Was het vanaf moment 1 fijn?
Het is een beetje zo ups en downs. Maar overal is het echt een 8 gewoon. Dus overal is het echt super, super fijn. En natuurlijk zijn er moeilijke momenten geweest. Weet je, gewoon op een gegeven moment dat er thuis dingen gebeurden. Dus met familie of met vrienden. Wat heftige dingen als in ons neefje belandde in het ziekenhuis met het RS-virus. En een vriendin die zat in een grote verbouwing. En ja, normaal zou ik er dan voor haar zijn. Andere vriendin ligt in scheiding. Normaal zou ik er voor haar zijn. Dus dan ineens besef je wel, hey, ik zit helemaal aan de andere kant van de wereld. En ik kan er nu niet voor de mensen zijn op een manier hoe ik er normaal voor ze zou zijn. Maar hoe wij het nu ook doen. Zoom werkt gewoon echt goed. Werkt uitstekend. Ja, natuurlijk, je kan iemand niet in het ziekenhuis opzoeken. Maar je kan wel gewoon met elkaar verbonden zijn.
Ja, dat is wel fijn. Ja, en over die verbinding trouwens. Jij bent ondertussen gewoon even in 5 maanden tijd een nieuw bedrijf gestart.
Ja, ja, precies. Nou ja, dat is wat we misten. Wat ik vooral bij de kinderen merkte. Eigenlijk nog meer bij opa's en oma's dan bij de kinderen. Is dat het contact met thuis dus moeilijk te onderhouden was. Ja. Weet je, zoals wij nu met elkaar kletsen, dat lukt gewoon niet als je jonge kinderen hebt. Na 2 minuten, ze zien de computer, ze zwaaien even. Hoi opa, hoi oma. En doei, ze zijn weer in het zwembad. Of met een buurkindje spelen. Of lekker hun gang gaan, zeg maar. En dus merkte ik heel erg dat de verbinding met thuisfront echt wel moeilijk te onderhouden was voor de kinderen. Ja. En toen eigenlijk een soort van, ik noem het bijna een wonder, dat denkende kwam Babbelboek op mijn pad. En dat in een platform, ontwikkeld door 2 mannen die ik uit Nederland zo een beetje zo vaag, je kent dat wel, iemand uit Rotterdam die dan bij het zwemmen tegenkwam, daar de kletsje nog wel eens. En die zeiden, oh wat superleuk, als je naar Bali gaat, ik heb Babbelboek ontwikkeld. Ik doe er op dit moment echt niks mee, want mijn andere bedrijf loopt te goed. Maar test dat eens, kijk of dat leuk is. Wat het inhoudt is dat je dus kan videobellen, eigenlijk wat wij nu doen. Maar daarnaast heb je in het scherm prentenboeken van een aantal Nederlandse uitgevers. Waardoor je dus en boeken kan lezen samen. Die hebben wij hier niet, sowieso, op Bali. Maar ook met elkaar kan kletsen. En dus hebben mijn ouders en mijn schoonouders gewoon de kinderen voorgelezen. Ondertussen gekletst over de boeken. En een superleuke manier met elkaar contact gehad. Terwijl daarvoor was het echt 2 minuten en dan rennen ze weg.
Wat mooi.
Ja, dit is super tof.
En jij hebt het platform omarmd, toch? Je hebt,
Ja, ik noem het zelf geadopteerd, omdat het een beetje zo zoekende is. Hoe noemen we dit? Jij noemt het een nieuw bedrijf, kunnen we het ook noemen. Hoe noem je het? Maar ik zie inderdaad dat er zoveel mensen hier zijn. Heel veel Nederlanders, hier op Bali sowieso, maar eigenlijk wij Nederlanders, wij reizen de hele wereld over. Dus we zijn overal te vinden. En vooral ouders die steeds meer merken, oké, maar met kinderen kan je ook gewoon de wortel. Het kan gewoon, laten we dit doen. We willen wel die verbinding houden. En toen dacht ik, ja, maar met dit platform kan het dus super zonde als ik niet mijn marketing, mijn communicatie, al mijn kennis hiervoor inzet om die kinderen te helpen. En niet alleen die kinderen, maar ook gewoon de opa's en oma's. En nou ja, ik heb gewoon zelf ervaren hoe ontzettend leuk het is. Dus ja, dat gun ik iedereen. Dus ja, ik wil het nu heel groot gaan maken.
Kan je er echt goed bezig. Hey, en jullie komen inmiddels alweer bijna terug. Ja, wat ga je missen uit Bali?
Ja, wat ga ik missen? Nou, sowieso het zwembad in onze tuin. Ja. Want we hebben gewoon het zwembad in onze tuin. Nou, dat hebben we in Rotterdam natuurlijk niet bepaald. Onze tuin in Rotterdam is echt groter dan het zwembad hier misschien. Ja. Dus dat gaan we echt missen. En gewoon dat je het strand, gewoon op 5 minuten van het strand. 'S Avonds, de zon gaat hier om 6:30, 7:15 onder. En ja, kijk maar uit het raam en dan zie je gewoon dat die lucht een beetje zo rood begint te kleuren. En dan zeg je tegen mij, kom, we joypleken op de scooter. Want je doet hier alles op de scooter. We gaan er soms opnieuw van kijken. En dan ben je in 5 minuten op het strand. En dan zit je gewoon 1/2 uur lang met je gezin te genieten van de ondergaande zon. En dat is wel echt anders dan in Nederland. Waarin je nog de tv aangaat. Of ik weet het niet. Maar in ieder geval dat je toch echt best wel veel binnen bent. Ja. Dus wat ik het allermeest ga missen is het vele buiten zijn.
Ja, dat snap ik wel. Heeft Bali je iets geleerd?
Nou ja. Ja, dat is altijd, vind ik altijd een moeilijke vraag. Want het zijn zeg maar, van die reflectievragen. Die ik denk, ja, het heeft me zoveel geleerd. Maar het heeft me vooral geleerd veel meer in het moment te leven.
Ja.
Dus in plaats van echt fulltime bezig zijn met het volgende moment, met de toekomst, met het verleden. Gewoon echt kijken en met de kinderen ook kijken van, hé, wat is er nu? Wat gaan we nu op dit moment doen? En dat gaat me hier makkelijker af dan in Nederland.
Grappig.
Ik weet niet waarom precies. Maar ik denk dat het misschien zelfs door het tijdsverschil komt.
Mm-hmm.
Omdat door het tijdsverschil werk ik 's middags en 's avonds. Nou, dat is niet ideaal. Maar dat betekent wel dat ik 's ochtends tijd voor mezelf heb. Of 's ochtends werk, 's middags met de kinderen de hele middag kan spelen. En dan vervolgens 's avonds nog een paar uurtjes werk. Waardoor je dag veel meer gebroken is. En dat, ik was sowieso niet van 8 uur achter elkaar werken. Daar had ik al ontdekt dat dat niks voor mij was. Maar ik geloof in dat het eigenlijk voor niemand wat is. En dat juist op het moment dat je die leuke dingen doet tussendoor, dat je daar veel meer energie van krijgt.
Interesting. Nou, dus die neem je denk ik mee naar Nederland dan?
Die neem ik mee. Kijk, het doe je anders in Nederland. Want ja, in Nederland ga ik niet surfen. Ik bedoel, Rotterdam, 1/2 uurtje rijden naar het strand. Ik ga niet even surfen daar, wat hier 5 minuten is. Dus dat kan altijd. Ja. Maar wel bijvoorbeeld gewoon tussendoor om 1 uur 's middags even een uurtje yoga gaan doen. Dat kan gewoon bij mij in de straat. Normaal zat dat niet in het systeem. Want er zit toch in het systeem dat je, weet je, de kinderen naar school brengt, dan hard gaat werken, dan net 1/2 uurtje je boterhammetje naar binnen werkt, en dan weer door gaat werken tot 3 uur wanneer je de kinderen moet halen, en je zit dan in de red race, zeg maar. Ja. Terwijl, je geeft jezelf veel meer rust als je tussendoor even oplaat, en dan ben je ook een leukere moeder, denk ik.
Mooie les. Hoe hebben de kinderen het op school?
Heel goed. Ja. Dat is een beetje mijn zorg. Ja. Voor vertrek was ik echt wel bang dat ze niet zouden aarden. Dat ging supergoed. Echt, ze hadden binnen nood zijn met hun vriendjes. Binnen, ja, we zijn natuurlijk niet bij, maar volgens mij spraken ze binnen 2 maanden echt vloeiend Engels. En nu spreken ze zelfs onderling af en toe Engels, omdat ze dat zo gewend zijn van op school. Ja, dat hebben ze maar mooi meegenomen.
Wat gaaf. Ja, dit is een ervaring die niemand jullie meer afpakt.
Absoluut, absoluut.
Hey, is er nog iets wat je aan moeders zou willen meegeven die nu kijken?
Ja, dat als het dus ook maar een piepklein zaadje is van een droom, dat het kan. Dat er heel veel belemmerende overtuigingen altijd oppoppen waarom iets niet kan. Terwijl als je echt sec gaat kijken waarom zou het niet kunnen, dan kan alles. Je kan je huis verhuren, je kan naar een andere school gaan, je kan online gaan ondernemen, waardoor de wereld open ligt. Dus er kan zoveel. Dus laat je niet belemmeren door de gedachte dat het niet kan, terwijl het allemaal wel kan.
Ja. Wat een mooie. Dankjewel. Dankjewel weer voor het kijken. Tof dat je er weer bij was. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal. En dan zie ik je volgende keer.